Romeinen 4. Dit hoofdstuk gaat over het geloof van Abraham in de eerste plaats. En dat hij tot geloof kwam toen hij nog onbesneden was. Nu weten we dat de besnijdenis bij de wet hoort. Maar hier wordt uitgelegd dat de besnijdenis een teken is van zijn geloof. Abraham was dus niet onder de wet, maar onder de wet van het geloof. Niet onder de wet van de werken, maar onder de wet van de genade. En in versen 6 en 7 en 8 wordt op David gewezen, die ook begreep dat er iets hogers was. Een wet van genade zonder werken. Nu, als we het boek Jacobus lezen, dan kan er een verwarring optreden. Omdat Jacobus zegt dat het geloof zonder werken dood is. Maar het is heel eenvoudig, die zogenaamde tegenstelling, die een paradox is. Ik houd ervan om te zeggen, de Bijbel kent paradoxen en geen tegenstrijdigheden. Die paradox kan begrepen worden als je aan de ene kant vasthoudt dat de wet van de werken veroordeelt. En dat we door het geloof gered worden. Zoals de protestanten zeggen, sola fide, alleen door het geloof. En om recht te doen aan Jacobus, moeten we begrijpen dat de werken die Jacobus bedoelt, zonder de welke het geloof dood is, een gevolg zijn van het geloof. De werken die waar Jacobus op duikt, die zijn dus niet om jezelf te behouden. Want in vers 4 van dit hoofdstuk staat dat voor degene die werkt, namelijk volgens de wet van de werken, wordt het loon toegerekend niet uit genade, maar omdat God het hem schuldig is. Maar nu weten we dat de wet veroordeelt, zoals hier ook ergens staat. En alleen de genade die veroordeelt niet. De genade die in onze harten is gekomen bij de wedergeboorte. Als Jacobus dus zegt dat zonder de werken het geloof dood is, heeft hij het niet over de wet van de werken, maar over het uitwerken van je geloof. Waar Paulus ook van zegt dat we dat met vrezen en beven moeten doen. Uitwerken van je geloof. En nogmaals, in vers 6, 7 en 8 is het duidelijk dat David hier iets van begreep. Hoewel die onder de wet was, begreep hij toch dat, vooral vanwege zijn eigen zondigheid natuurlijk, er zoiets is als rechtvaardigheid zonder werken. Want nogmaals, zoals ik eerder gezegd heb, had David ter dood gebracht moeten worden. Maar hij begreep dat er een hogere genade was, die boven de veroordeling van de wet uitging. En als we verder gaan, is het duidelijk dat Abraham onder de wet van het geloof was, omdat hij geloofde toen hij nog onbesneden was. Het geloof van Abraham is niet uit de wet van de werken, maar uit de wet van het geloof. En de Israëlieten die een verplichting met God aangingen, die kwamen onder de wet van de werken terecht, waarin ze steeds weer faalden totdat de volheid van de tijd kwam en de Heer Jezus kon komen. En we weten nu, volgens brieven als aan de Galaten en elders, dat de wet een tuchtmeester is die ons tot Christus brengt. Tot de wet van het geloof, tot de wet van de genade. En het is mooi dat Abraham in zijn rotsvast geloof, ook vooral toen hij in Genesis 22 zijn zoon moest opofferen, dat hij geloofde dat God hem weer uit de doden zou doen opstaan. Want het was natuurlijk onwaarschijnlijk dat hij nog een zoon zou krijgen. Bovendien was Isaac de zoon van de belofte. En hij geloofde dat dus. En daarom is hij nu de vader van alle gelovigen. En je ziet hem zo ook als Lazarus in de boezem van Abraham is. Zie je dus ook dat Abraham een geloofsvader is. Niet zomaar een geloofsheld, maar een geloofsvader van niet alleen het Eerste Testament, maar ook van de nieuwe bedeling onder het Nieuwe Testament. En in vers 13 staat zelfs dat Abraham de erfgenaam van de wereld zou zijn, door de rechtvaardiging die uit het geloof is. Maar wij weten dat we mede-erfgenamen met Christus van God zijn. Dat is nog hoger dan erfgenaam van de wereld. En in vers 14 wordt al benadrukt dat niet zij die erfgenamen uit de wet zijn, dat het niet om hen gaat, want dan is het geloof er niet gedaan en de belofte ook. Dus degenen die uit de wet zijn, zijn niet erfgenamen. Omdat de wet alleen maar veroordeelt als een lamp die het kwade aan het licht brengt. En daarom staat er ook in vers 15 dat de wet toorn bewerkt. En als het aan ons zou liggen, aan de wet van de werken, hoe volmaakt we ook zouden zijn, zouden we alleen maar falen vroeg of laat. En in het Nieuwe Testament staat, ik geloof dat het Jacobus het is die het zei, we struikelen allemaal vele malen. En soms kunnen we zelfs vallen. Maar Salomo zegt ergens dat de rechtvaardige die valt 7 keer. En uit die alle richt God hem op. En voor de ene broeder of zuster is die 7 keer 2 of 3 keer. En voor een ander misschien wel 1000 keer dat we vallen. Maar het is natuurlijk wel erg gevaarlijk wanneer je valt. En struikelen is iets minder ernstigs. En in vers 18 staat dat Abraham geloofde tegen alle hoop in. Tegen hoop en hoop. Tegen hoop op hoop. Met andere woorden, hij werd bovenmate bezocht. Het was haast niet te geloven dat hij nog hoop had. Tegen hoop op hoop geloofde hij dat hij een vader van vele volken zou zijn zoals gezegd was. En zelfs toen hij oud was geworden, en dit klinkt misschien oneerbiedig, maar volgens vers 19 zou je kunnen concluderen dat hij impotent was geworden. Sara's baarmoeder die was zelfs afgestorven. En toch geloofde hij het, tegen hoop op hoop. Bovenmate groot geloof. En hij twijfelde niet door ongeloof, staat er in vers 20. Dit is een enorm voorbeeld voor ons. Dat we, wat er ook gebeurt, blijven geloven. En hoofd en hart naar boven blijven gericht houden. En in vers 21, hij was vast overtuigd dat wat beloofd was, God ook in staat was om het te doen. En daarom werd zijn geloof toegerekend als rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid dus uit het geloof, uit de genade en niet uit werken. Toch als je Genesis 22 leest, om Jacobus weer te vermelden, waren zijn daden de werken van het geloof. Niet de werken uit de wet van werken, maar werken uit de wet van het geloof. Als een resultaat, als een vrucht van zijn geloof. Het is dus allerminst zo, waar een hoop Rooms-Katholieken toe neigen, dat we zelf onze behoudenis moeten bewerken, want die is alleen uit het geloof. Maar we moeten de behoudenis niet bewerken, maar wel uitwerken. We moeten groeien in het geloof. En dat is de uitwerking ervan. En dan in vers 24 staat dat het niet alleen om Abraham ging, maar ook voor ons. Voor ons die zouden gaan geloven en voor ons die de rechtvaardigheid ook wordt toegerekend. Voor hen die geloven in hem of aan hem die de Heer Jezus uit de doden heeft doen opwekken. En dan concludeert Paulus dit hoofdstuk met: hij werd overgeleverd vanwege onze overtredingen en opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. En hier heb je dus het kruislijden en de opstanding die beide nodig waren om ons eeuwige gelukzaligheid aan te brengen. En dat was dan hoofdstuk 4.